Vrijdag deze zomer een gast die het nieuws van de week extra aandachtig heeft gevolgd. Professor internationale politiek aan de UGent, Rick Koolzaad, volgt dat nieuws sowieso altijd aandachtig. Blij dat u tijd voor ons wil vrijmaken. Een hele goede morgen, meneer Koolzaad.
Goedemorgen.
Een term die deze week naar voren is gekomen, doe-het-zelf-terrorisme. We hoorden dat na de aanslag in Charleroi. Doe-het-zelf-terrorisme wordt de nieuwe norm, las ik in de kranten. Maar dat fenomeen is u al langer bekend waarschijnlijk.
Wel, zo oud als de geschiedenis van het terrorisme is, zo oud is ook het begrip... Niet zozeer het begrip doe-het-zelf-terrorisme, maar mensen die het gevoel hebben dat ze het lot in eigen handen moeten nemen door een aanslag te plegen en dan denken op die manier een plaats in de geschiedenis te verwerven. Dus als je teruggaat naar heel ver terug, 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, het anarchistisch terrorisme, op het einde van de 19e eeuw, zag je precies datzelfde fenomeen met ook datgene wat je vandaag... Wel, de vragen die iedereen zich stelt als zoiets gebeurt, waarom doet die man of die vrouw dat? Is dat
wat
persoon?
Maakt iemand tot zo'n doe-het-zelf-terrorist?
Wel, ik zou zeggen, wat altijd terugkomt, dat is dat het heel moeilijk is om een onderscheid te maken tussen wat persoonlijke vendetta of persoonlijke wraak of een pathologische aandoening of politiek. In het laatste geval dan spreek je natuurlijk duidelijk van terrorisme. Maar die grens tussen die verschillende mogelijke beweegredenen, dat is niet duidelijk. En dus wat maakt een mens tot terrorist? Ja, ik denk dat we die vraag al proberen 100 jaar te beantwoorden en je slaagt dat dus niet in. Wat maakt een mens tot een crimineel? Dus heel de criminologie is ontstaan als een antwoord van de wetenschap om te proberen te detecteren waarom. Bon, jij wordt een crimineel en je broer die wordt een politieagent. En we hebben dat gezien in België bijvoorbeeld. Een paar jaar geleden, een van de terroristencellen die werden opgerold. De ene broer was de leider van het terrorisme geworden. Mm-hmm. En de andere was een rokkenjager in Thailand geworden. Dus wat maakt het? Dat is ontzettend moeilijk om uit te maken wat het individuele parcours, gekoppeld met de context waarin dat iemand leeft, ja, waarom dat je dan in de ene richting gaat of anders in de andere richting. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met... Weet je, als je kinderen hebt, wat is jouw grote bezorgdheid? Dat is dat je zoon of je dochter niet in een verkeerde vriendenkring terechtkomt. Wel, dat is wat we noemen in het jargon kinship en friendship, dus familiebanden en vrienden. Het is daarin dat je ofwel het een ofwel het andere wordt.
Ja, het zijn natuurlijk ook wel uitzonderlijke tijden, dat wordt dan vaak gezegd. En misschien is er dan een extra explosieve mix die ontstaat. Niet alleen die foute vrienden eventueel of familie, met slechte familie, laten we dan even kort door de bocht zeggen. Maar zijn er nog andere redenen waarom mensen dan... radicaliseren. Maar de mensen waar we het deze tijd over hebben, ik noem ze nog eens heel even, doe-het-zelf-terroristen, hebben die nog veel te maken met radicaliseren?
Nee, er is heel weinig aan te deradicaliseren als je die ooit zou vatten, omdat het hele belangrijke kenmerk van de huidige generatie aanslagplegers, en dat geldt zowel voor diegenen die van hier, België bijvoorbeeld, vertrekken naar Syrië, of de aanslagplegers, of het nu in Nice is, of het nu in Duitsland is, of het nu in Charleroi is, dat is dat religie, ideologie, dus radicale gedachten zijn niet de aandrijfriem. Zijn niet de motor van hun gewelddaad.
Wat dan wel?
Goh, dat heeft te maken met persoonlijke frustratie, dat heeft te maken met copycat gedrag, dat heeft te maken met kijk, ik wil op één moment door te zeggen dat ik IS ben, van een zero een hero worden. Dus een hele mozaïek van persoonlijke beweegredenen. En de man die ik altijd citeer in dat verband, dat is Mark Trevedik, die in Franstalig België iets bekender is dan in Vlaams België, in Nederlandstalig België. Dat is, die man is gedurende 18 jaar of 15 jaar was die antiterrorisme onderzoeksrechter in Parijs. En die heeft dus heel mooi omschreven dat de huidige generatie terroristen, ja, voor 10% worden die gedreven door, of 10% van hen worden gedreven door ideologie en 90% omwille van persoonlijke beweegredenen. Als je dan in een context zit waarin dat je overal ziet dat mensen, dat erover gepraat wordt als ze een aanslag plegen, ja, dan is de neiging bij sommigen zeer groot om zichzelf een plaats in de geschiedenis te verwerven, in de media te verwerven, door die aanslag te plegen. Dus copycat gedrag.
Ja, dus deradicalisatie. Programma's zijn dan niet het juiste antwoord op zo'n IS-strijders?
Nee, maar weet je, je moet beginnen met te zeggen wat radicalisering is. En ook daar praten we al 10 jaar over. Mm. Hè. Als je dus zegt, we gaan deradicaliseren, moet je eerst weten waarom dat iemand die daad gepleegd heeft, is radicaal gedachtegoed. En dan welk radicaal gedachtegoed? Als ik bijvoorbeeld sommige politici hoor zeggen in binnen- en buitenland, we gaan alle radicalen opsluiten. God, ja, wie is radicaal? Is iemand die pleit voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen, is dat een radicaal? Of is iemand die een heel orthodox geloof aanhangt, is dat een radicaal? Dus wie bepaalt wanneer dat iemand op een bepaald moment zo radicaal is dat je hem moet opsluiten? En ik zou wel eens willen weten of een politicus of een politieagent in staat is om dat te identificeren.
Ja, en dan is deradicalisering ook al heel moeilijk nu we het over radicale meningen hebben. Er gaat geen dag voorbij of Trump slaagt erin met grove opmerkingen het nieuws te halen. Deze week leek hij nog te suggereren dat de voorstanders van wapenbezit liever met geweld ervoor zouden kunnen zorgen dat Clinton geen president wordt. Dat zou radicaal genoemd kunnen worden. Laten we nog eens even beluisteren.
Hillary wants to abolish, essentially abolish, the Second Amendment. Nothing you can do, folks. Although the Second Amendment people, maybe there is, I don't know.
De man slaagt er dus in zowat alles en iedereen te beledigen. Gisteren noemde hij ook nog eens Obama de stichter van IS. En toch blijft zijn aanhang echt wel groot. Hoe verklaart u dat?
Hij plucht in op een reëel bestaande onvrede bij de Amerikaanse bevolking. Dat is eigenlijk de helezelfde, ik zou zeggen, veld van onvrede of een bed van onvrede van maatschappelijk ressentiment dat al 10 jaar of 15 jaar bestaat en waarop dat ook Obama in 2008 heeft ingespeeld.
Maar hij deed dat dan toch met een positieve, hoopvolle boodschap?
Een compleet andere houding. En dat is precies, dat zijn de twee archetypes van politieke reactie die je kan hebben als je als samenleving radicaliseert. Om even die term te gebruiken, als je als samenleving opgevreten wordt door angst en ressentiment, ofwel ga je inspelen op dat ressentiment, en dat is wat je nu ziet bij Trump, ofwel doe je datgene wat Obama gedaan heeft in 2008, toen hij in zijn verkiezingscampagne, trouwens tegen Hillary Clinton ook toen zat, toen heeft hij gezegd heel duidelijk, kijk, ik begrijp die onvrede, ik begrijp de bezorgdheid om de dag van morgen, ik begrijp de druk van het alledaagse leven.
Maar hij heeft het toch niet kunnen omdraaien?
Hij heeft gezegd in 2008, dus heel zijn campagne was, kijk, we moeten daar samen uit geraken. En wat hij heeft geprobeerd datgene wat hij in het begin had aangekondigd te realiseren. En een van zijn grote verworvenheden, dat was een beetje naar het Europees model, verplichte ziekteverzekering voor iedereen. Dus dat betekent dat er vandaag de dag nog heel weinig Amerikanen, arme Amerikanen, geen ziekteverzekering hebben. Maar die ziekteverzekering, die was dus en is nog altijd ontzettend duur. Daar heeft Obama voor gezorgd. Wat hij ook wou doen, weet je wat me is opgevallen in 2008? Dat is de menselijke manier, echt de zeer empathische manier waarop dat Obama sprak over de illegale migrant. Ik zoek nog eens de eerste Belgische politicus die op eenzelfde empathische, positieve manier de diversiteit van onze samenleving omarmt. En dus wat Obama geprobeerd heeft, dat is miljoenen illegale migranten, wat wij noemen familiehereniging in ons land, die een plaats in de Amerikaanse samenleving te geven. En daar is hij niet in geslaagd. Waarom niet? Omdat je daar de Trump-aanhangers en de Republikeinen hebt die zich daartegen verzet hebben. En dus opnieuw, maar dat zijn twee houdingen die je kan hebben tegen dezelfde achtergrond van je samenleving die angstig is, die vol ressentiment zit, vol verdeeldheid. Ofwel speel je daarop, ofwel probeer je dat te verenigen.
Ja, een gemeente die vaak met die angst, en dan kijk ik weer naar ons, geassocieerd wordt, is Molenbeek. Tot in China toe kennen ze die gemeente. Ook Kadija Hamouchi komt uit Molenbeek. Ze stond gisteren nog in de Tijd en over haar wil u het ook heel graag nog hebben.
Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe dat een gemeente als Molenbeek barst van talent, maar geconfronteerd wordt met een omgeving, of het nu de politiek is, of het nu de media zijn, internationale media, u zei dat tot dan met China, die gemeente stigmatiseert als zijnde de jihadi-hoofdstad van Europa. Je moet eens indenken, je bent gedurende 20, 30 jaar in een wijkcomité, in een buurthuis, bezig aan de sociale cohesie in die gemeente te versterken. En dan krijg je keer na keer de schotelantennes van CNN en ABC en weet ik veel allemaal, die op het gemeenteplein komen parkeren. Dan heb je daar die onbeschofte Amerikaanse journalisten, ik heb daar geen ander woord voor, die overal gaan bellen, daar waar dat ze denken dat een moeder, een vader, een tante, een onkel van een terrorist schuilgaat. Hoe komt dat over bij die mensen die daar wonen? En En dus wat er in... Weet je wat ik een van de mooiste symbolen vond die ons land gedaan heeft ten aanzien van Molenbeek? Het was het bezoek van de koning en, en de koningin in het Huis van Cultuur en Sociale Cohesie in Molenbeek. Dat is zo een van die centra die, dat inderdaad barst van talent. Dus datgene wat ze daar met de jongeren uit de wijk doen, in zaken street art, in zaken café art, dus met andere woorden artistieke capaciteiten, dat talent dat er zit. En zoals Khadija Hamouchi ook zegt, de diamant die Molenbeek eigenlijk is, die gaan benutten, die gaan polijsten. En opnieuw, daar heb je dus een Obama of daar heb je een Trump-attitude voor. Ofwel ga je Molenbeek stigmatiseren, ofwel ga je proberen perspectief te geven aan die mensen die het brood nodig hebben, omdat zij in moeilijke omstandigheden aan een sociale cohesie werken en daarbij niet altijd de steun krijgen van de politiek.
Nu hebben we het nog niet gehad over wat mevrouw Hamouchi nu precies heeft gedaan.
Khadija Hamouchi was 2 jaar geleden in Egypte en daar heeft ze geconstateerd, wat al bekend was, dat een van de redenen van de achterstand van de Arabische wereld, heeft niks te maken met islam, heeft niks te maken met godsdienst, maar dat naast de rol van de vrouw, de kenniskloof is met de Arabische wereld. En wat zij daar ontwikkeld heeft, of de eerste stappen, dat is, wij gaan tools voor zelfontwikkeling te beschikking stellen in het Arabisch, en daarna heeft ze dat uitgebreid met het Frans en het Engels, tools op een soort van online platform, waarbij dat je als individuele Egyptenaar of individueel Algerijn, je hebt een opleiding gekregen, maar die opleiding, daar kan je eigenlijk niks mee aanvangen, jezelf als het ware op de arbeidsmarkt kunt positioneren, jezelf tools geven om als individu datgene wat je in het onderwijssysteem niet vindt, om jezelf met andere woorden te ontplooien. En dat idee van zelfontplooiing, dat is wat Khadija Hamouchi nu gaat ontwikkelen als een tool in Silicon Valley. Ja. En dus een Molenbeeks die naar Silicon Valley gaat, wauw. Dat is als symbool minstens zo sterk als het bezoek van de koning en de koningin aan het Huis van Cultuur en Sociale Cohesie.
Ze noemt het zelf ook een soort van verbeterde Facebook. Sayal heet het, Arabisch voor conversatie en nieuw sociaal netwerk dus. Toen u dat hoorde, dacht u meteen van oké, dit moet ik meenemen om eens te laten zien, want u woont zelf ook vlakbij Molenbeek natuurlijk. En zij zelf in interviews ook, dit is een teken, in België kan ik niet aan de slag, ik moet hiermee naar Silicon Valley om het, en daar word ik wel gehoord.
Ja, dat heeft ze ergens ook bij de collega's van RTBF gezegd. Kijk, dat is toch spijtig, hè? Je hebt daar talent, of het nu artistiek talent is of het andere soort talent is, dat omwille van het feit dat op haar voorhoofd staat 1080, hè, dus de postcode van Molenbeek, dat ze zo moeilijk aan de dag komt. Dus dat betekent dat ze hier in België blijkbaar het platform niet vindt dat ze moet gaan zoeken ginder in de Verenigde Staten. En dat is zo jammer. Dus met andere woorden, wat doe je vandaag de dag ten opzichte van Molenbeek? Omarm je dat? Probeer je in te pluggen op datgene wat er bestaat? Of ga je verder met stigmatiseren? Dat is een keuze die we allemaal hebben. Ook een journalist, ook een academicus en een bewoner van Brussel.
En dat is de keuze die eigenlijk heel het gesprek heeft gelardeerd, denk ik. Professor Rick Koolzaad, heel erg bedankt om die week voor ons te samen te vatten in 3 verschillende punten. En op die manier kunnen we wel naar de orde van de dag. Hier is Wigbert.